Hi, ik ben Katelijne en ik geloof dat wanneer we weer meer in contact komen met de ritmes van de natuur, dat we beter om kunnen gaan met verandering, dat we in staat zijn om van overleven naar voluit leven te gaan, waarin we betekenis, voldoening en vrijheid ervaren. Vanuit daar kunnen we het leven leven zoals dat bedoeld is en een echte authentieke leider zijn van binnen naar buiten, waarin we anderen kunnen inspireren door niets anders dan jezelf te zijn. Dat is precies goed genoeg. Ik geloof dat en meer nieuwe tijd leiderschap is. Iets dat nu meer dan ooit nodig is in deze wereld. In deze podcast ga ik in gesprek met nieuwe tijd leiders over natuur, leiderschap en verandering en hoe deze met elkaar samenhangen. We praten over hoe je die wijsheid als leider kunt inzetten, zodat je meer impact en meer bewustzijn hebt over wat er gebeurt in je leven en organisatie. Welkom bij de Rhythm Podcast. Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Rhythm Podcast. Vandaag met wel een heel speciale gast, namelijk de beste neurochirurg van Nederland. Of zoals hij zegt, was, want hij is sinds kort met pensioen. Het is Guus Beuthe, ofwel voor mij dokter Beuthe. Want hij is degene die namelijk eigenhandig, samen met Jeroen Verheul en de rest van het team, de tumor uit mijn hoofd heeft gehaald 15 jaar geleden. En hoe bijzonder is het dat ik nu bij jou thuis hier deze podcast met jou kan opnemen. Ik vind het echt wel heel erg speciaal. Je hebt mijn leven gered en daar ben ik je echt eeuwig dankbaar voor. Inmiddels doet hij geen operaties meer. Het laatste was afgelopen mei in Zwolle. Maar hij is nog wel actief betrokken bij onder andere het opleiden van artsen in verschillende ziekenhuizen. En daar komt natuurlijk leiderschap bij kijken. Daarnaast gaan we het vandaag hebben over de uitdagingen en de prestatiedruk die jij hebt ervaren in jouw rol als leider binnen de zorg. En ook wat het effect is van de natuur op ons brein. Welkom Guus.
Ja, dankjewel. Kleine correctie, de beste van Nederland, dat heb ik toen gezegd. Dan was ik als ik het al was. Nou, niet alleen maar was ik.
Voor mij ben je dat wel.
Ja.
En ik weet ook nog dat destijds, toen ik geopereerd moest worden, zijn we op onderzoek uitgegaan. En kwam jij er als de beste uit. Dus wij wilden graag in Tilburg, in het Elisabeth ziekenhuis, dat ik geopereerd kon worden. En dat is gelukkig heel goed gegaan.
Ja, nou, daar waren we ook heel blij mee. Het was geen makkelijke plek om even te opereren. Niet een routine hersenoperatie.
Nee. Het is wel een geval wat je hebt onthouden, zei je.
Ja, maar hoe kan het ook anders met jou als persoon? We hadden wel een klik.
Hoe is dat voor jou?
Want we hadden wel een klik, toch?
Ja, zeker. Ja. Nou, dat is voor mij zeker zo geweest. Want dan vanaf mijn 13e jaar heb ik jou ieder jaar bij de controle gezien in Tilburg. Ja. En altijd, dan zat ik daar te wachten in de wachtkamer. Dan zei je, Katelijntje.
Ja.
Dus ik voelde zeker die speciale band.
Ja.
Maar voor mij ben jij natuurlijk iemand die veel impact heeft gemaakt op mijn leven. En andersom ben ik ook een van velen patiënten. Dus ik
heb met meer mensen een klik, dat klopt.
Ja.
Nee, maar ik ben... ik wil niet meteen te grote stappen maken in jouw verhaal. Maar ik heb een afscheidsinterview in de krant ook gehad. En er staat als grote kop op, het gaat wel om mensen. En dat vind ik in een heel technisch vak wat ik had, vond ik heel belangrijk. Ook poli doen, met mensen praten erover.
Ja.
Het gaat om mensen en niet alleen maar om de techniek. En dat is mijn helaas in het medische, technische gebeuren, wordt het nogal eens erg medisch-technisch. Terwijl juist die mensen zo belangrijk zijn, vind ik.
Ja. Ik kan me ook nog één situatie herinneren, ik weet niet of jij dat nog weet. Maar toen was ik bij een MRI-scan voor controle. En toen was ik me daarna aan het omkleden in het kamertje daarnaast. En toen hoorde ik dat er wat over mij werd gepraat. Ik voelde me een beetje belachelijk gemaakt.
Nee, toch?
Ja. En dat heb ik toen met jou verteld. En toen zei je, het kan zo zijn dat ze soms vergeten dat het om mensen gaat.
Ja.
En we herkennen allemaal dat we een keer een situatie meemaken. En dat we misschien een keer roddelen over iets of iemand of even een grap maken. Maar op het moment dat je je heel kwetsbaar voelt, kan dat echt voelen als belachelijk worden gemaakt.
Ja.
En aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Het is werk en mensen vinden het vaak gelukkig, heel erg leuk. Dus het voelt alsof, nou ja, ik ga wat leuks doen. En aan de andere kant heeft de patiënt een heel ander gevoel.
Ja.
Dus het lijkt me best een uitdaging om steeds die switch te blijven maken.
Ja, ja dat denk ik. Ik ben mijn vak begonnen dat ik dacht ik wil iets met hersenen gaan doen. Maar ik wil ook nieuwe dingen ontdekken. Want dat was toen ik jong was natuurlijk nog veel te ontdekken. Maar ik wou niet in een laboratorium met ratten en konijnen hersenen onderzoeken. Ik wou iets met mensen doen.
Ja.
En ook iets met mijn handen. Ik denk, nou, dan kom je bij neurochirurgie uit.
Ja.
En daar heb ik geen spijt van gehad. Ik vond het heel erg leuk om zoveel met mensen bezig te zijn.
Ja. Ja. Want wanneer ben je begonnen?
Met de neurochirurgie.
Want je doet best een lange opleiding daarvoor.
Nou, toen ik 18 was, toen wou ik dus, dat was mijn beroepskeuze dus om neurochirurg te willen worden. Met deze overwegingen.
Ja.
Ook getriggerd door onbekendheid nog van heel veel dingen van de hersenen die we niet wisten. En sommige dingen weten we nu wel.
Het
belangrijkste was een onderzoek naar met platwormen. Dat die een soort, als ze die elkaar opaten, kannibaliseren zeg maar.
Ja.
Dat ze dan het geheugen van die opgegeten platwormen overnamen. Dus daar moest een stof zijn. En dat is pas recent ontdekt dat dat messenger RNA is. En ook waarmee de techniek waar we nu het vaccin voor corona mee maken. Maar wij hebben dus elektrische ladingen in onze hersenen, verbindingen, zenuwuitlopers, synapsen, waar we geheugen dingen mee vast, dat is het korte geheugen. Maar het hele lange geheugen wordt vastgelegd in moleculen,
ja.
Messenger RNA. En in de techniek van de computers gaan we nu DNA, kunstmatig DNA gebruiken om data vast te leggen. Hoe leuk is dat?
Ja.
Maar ons eigen hersenen doen dat met messenger RNA, dat is een vergelijkbaar molecuul. Dus als jij iets moet herinneren van 10 jaar geleden, dan weet je dat vaak niet meteen. Dan denk je, god, ik weet het niet. En dan moet je vooral niet gaan zitten piekeren, want na 1,5 minuut is dat molecuul gevonden en afgelezen. Dat kost tijd.
Het zit allemaal in je onderbewust, dat, hè?
Ja, in het messenger RNA dus.
Ja.
Ja. Onderbewustzijn is weer iets anders, denk ik, dan geheugen.
Ja.
Maar daar weet jij misschien meer van dan ik.
Ja.
Maar geheugen is natuurlijk iets wat opgeborgen zit in een vakje.
Ja.
En dat vakje moet gevonden worden, dat molecuul moet eruit gehaald, moet afgelezen worden.
Ja.
Dus na 1,5 minuut schiet opeens die naam van 10 jaar geleden jou niet te binnen.
Ja.
Maar is dat molecuul gewoon klaar?
Ja.
Leuk hè?
Ja.
Ik vind
dat
zo leuk.
En zoals ik geleerd heb, is inderdaad het onbewuste is eigenlijk als een hele grote database waar heel veel informatie in opgeslagen is. Onder andere je kennis, je ervaringen.
Ja, dan pak je dat mee. Ja.
En de bewuste mind die trekt daar als een archiefkast iets uit wanneer het nodig is. Dus als ik aan jou vraag op welk huisnummer woon je, dan pas komt het naar de bewuste mind.
Ja.
Terwijl je daar eigenlijk net niet aan zat te denken.
Nee.
Niet bewust.
Ja. Ja, dat is een manier van onderbewust en bewust indelen. En dan hoort het er zeker bij, het lange termijn geheugen.
Ja.
Ja. Leuk is dat.
Interessant, ja. En ik heb een aantal vragen die ik eigenlijk in iedere podcast waarmee ik begin, die wil ik graag ook aan jou stellen.
Met de structuur in het verhaal.
Ja, precies. Ja. Wat zou je doen als je niet bang was?
Oh, wat een goede vraag. Dat suggereert dat ik bang ben. Nou, laat ik het omdraaien. Waar ben je bang voor in het leven? En dat is doodgaan. Dat is de ultieme angst. Er niet meer zijn.
Mm-hmm.
Dus ik heb in mijn jonge jaren bedacht dat ik met 23 dood zou gaan.
Okay.
En toen dat niet gebeurde, was alles meegenomen daarna. Klinkt een beetje als een flauwe truc, maar jij werkt met neurolinguistic programming.
Mm-hmm.
En dat heb ik dus met mezelf gedaan. Dus door mezelf voor te houden dat ik met 23 dood zou gaan. En als dat niet zou gebeuren, dat het dan dat alles extra is. Alles reservetijd is. Heb ik de angst voor de dood stiekem in een hoekje, in een kooitje gestopt. En vanaf mijn 23 heb ik dus nooit meer over de dood nagedacht in termen van angst.
Hmm.
Ik ben natuurlijk heel vaak met de dood bezig. Met patiënten en met het leven zelf. Maar ik leef in reservetijd.
Ja.
Dit is extra. Dus
mag ik vragen hoe je daarbij kwam bij die 23?
Nou, dat heeft ook weer met de hersenen te maken. Ik heb als kind veel gelezen. Weinig romans, ook wel wat. Maar heel veel technische boeken, dat vond ik op de manier bijzonder. Vanaf mijn 8e of zo. Mm-hmm. En ik had ooit een keer gelezen dat je hersenen uitrijpen en dat die met 23 rijp zijn. Dus ik had mij voorgenomen om tot mijn 23ste geen koffie, geen alcohol, geen drugs, allemaal dingen niet.
Ja.
Om te zorgen dat mijn hersenen kunnen uitrijpen zonder schade op te lopen.
Ja.
En dat heb ik ook gedaan. Ik heb niet al, in mijn hele studietijd niet gedronken. Gewoon om gezond mijn hersenen te laten groeien in de levensfase dat ik mezelf vorm.
Ja.
Ik denk dat dat wezenlijke jaren zijn om mijn leven te starten.
Ja.
En dat was met 23 klaar.
Ja.
Dus voor mij, was
er vol voor gegaan.
Voor mij was het logisch dat ik met 23 klaar was. En dan kan je net zo goed doodgaan, dacht ik. En als ik dat nou me voorneem dat ik dan doodga en het gebeurt niet, dan heb ik in ieder geval de angst voor de dood geparkeerd.
Mm. Ben je toen ook meteen aan die alcohol en die drugs en die feesten begonnen?
Ja, de drugs nooit. En ik heb nooit sigaretten gerookt. Want ja, roken hoort er ook bij natuurlijk. Maar toen ben ik met 23 heel bewust met een goede vriend van me een goede fles wijn gaan kopen.
Ja.
En sindsdien drink ik af en toe eens wijn, ja.
Ja.
Tijdens mijn vak overigens heel nauw, ja, alleen in de weekenden. Omdat je, ja, ik zat wel in een vak waar je niet door de week kan drinken.
Nee.
Dat heeft onmiddellijk effect op je biologie en op je motoriek.
Ja.
Dus dat kon door de week niet, vond ik. Maar ja, ja. Dus nee, heel bewust.
Dat als je ook, jij hebt bijvoorbeeld in de zorg, maar misschien ook op andere leiderschapsposities, waarbij je onder een grote verantwoordelijkheid staat, dat alcohol, we hebben het hiervoor ook al even over gehad,
ja.
Dat het niet een hele slimme is om dat te nemen, omdat je herstelvermogen eigenlijk wordt vertraagd of verminderd.
Ja, maar ja, dan heb je het over, we hadden het over de hersenfunctie en bij ongevallen of operaties herstellen.
Ja.
Dat is natuurlijk een heel andere situatie dan in de sociale omstandigheden, mm-hmm. waar alcohol in de relatie tussen mensen een hele belangrijke rol speelt.
Ja.
Om het sociale contact makkelijker te laten lopen. Omdat er dan heel veel angsten minder belangrijk worden. Mensen wat overmoedig worden. En dan opeens een sociaal contact veel makkelijker verloopt dan als we allemaal in ons eigen schulpje zitten bang te zijn voor elkaar.
Ja.
En bang zijn voor de gevolgen van. Dus alcohol maakt een beetje overmoedig.
Ja.
En dat komt vaak het sociale contact ten goede.
Ja.
Biljarten gaat ook beter als je een paar borrels op.
Ja, precies. En om dan terug te komen, zou je dus nu zeggen dat je niet meer bang bent voor de dood?
Ja, dat was mijn uitgangspunt. Dat ik dus in mijn leven niet meer bang voor de dood wilde zijn.
Ja.
En dat ben ik ook nooit geweest. En dat maakt het heel makkelijk om over de dood te praten.
Ja.
Ook met mensen die doodgaan. Dat was een van mijn eerste patiënten toen ik 23 was, net dokter was. En zelf verantwoordelijk voor mijn handelen. Mijn patiënt begeleiden met kanker. Een vrouw van middelbare leeftijd. En daar heb ik zo mee gelachen. Ik zo'n pret mee. Die had zo'n gevoel voor humor. En dan kom je bij zo'n patiënt, het is heel wezenlijk achter, ook dat mensen die doodgaan en kanker hebben, een gevoel voor humor hebben.
Ja.
En dat je daar heel veel lol mee kan hebben.
Ja.
En als je zelf maar over je eigen dood als arts, denk ik, dat het heel belangrijk is.
Ja.
Als je je eigen dood geaccepteerd hebt, en dat bedoel ik een beetje met die truc van 23. Ik heb mijn dood geaccepteerd als een werkelijkheid, als iets wat eigenlijk al gebeurd had moeten zijn. Dan praat je makkelijker met mensen over de naderende dood.
Ja.
Want er is niks taboe aan, het is niks stiekems. Het is all in the open. En ik kon dus ook heel makkelijk tegen mensen zeggen, jonge mensen met hersentumoren die eraan dood gingen. En tegen die mensen en hun ouders zeggen, goh, ja, het gaat uiteindelijk niet goed. En we kunnen strijdend ten onder gaan en in Japan en Amerika behandelingen zoeken die er niet zijn, want dan had ik het geweten. Maar we kunnen ook zorgen dat het een heel mooi afscheid wordt.
Ja.
En als je dat tegen de ouders van een kind van 17 zegt, dan krijg je in het begin boze blikken. Maar na de dood komen ze vaak met fotoalbums bij me langs om te laten zien hoe ze in het begin boos op me waren, maar na de hand toch wel heel blij dat ik ze in het goede spoor had gezet.
Ja.
En niet strijdend en onder, want we moeten overleven. Nee, als je dan weet dat je doodgaat, maak er dan wat moois van.
Ja, absoluut.
En dat kunnen mensen, hè?
Ja.
Dat hoef ik ze ook niet te leren als dokter, maar je moet ze wel in het goede spoor zetten.
Ja.
Dat vond ik belangrijk.
Mooi. Ja, er zijn maar weinig dingen zeker in het leven. Eén daarvan is dat we doodgaan en dat het eindig is. En wat er daarna gebeurt, daar zijn de meningen weer over verdeeld.
Ja, dat zien we dan wel weer, toch?
Ja.
Ja.
Ik herken wel wat je zegt. Door dat wat ik heb meegemaakt op mijn 13e, is mijn leven daarna ook echt wel anders geworden.
Blessuretijd.
Ja, ik heb echt een moment gehad dat ik dacht, het is klaar.
Ja.
Maar ik ben er nog niet klaar voor.
Nee.
En sindsdien heb ik ook wel alles uit het leven gehaald en geniet ik van de kleinste dingen.
Ja, precies.
Juist omdat het me nog gegund is.
Ja, nou, dat gevoel.
Ja, dat is eigenlijk ook de reden waarom mijn bedrijf dus You Are Alive heet.
Ja.
Jij leeft.
Ja.
En dat is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Nee. Ja, jij hebt het aan de lijve meegemaakt wat ik een beetje gefaked heb. Ik heb die truc gebruikt.
Ja.
En jij hebt het echt meegemaakt. En alles daarna, als het daarna goed gaat, dan is dat het cadeau.
Ja.
Het cadeau van het leven.
Ja.
Dat is toch het mooiste wat er is.
Zeker. Ja, 100%. Ja. Hey, deze podcast gaat ook over natuur.
Ja.
En wat betekent natuur voor jou? En wat is jouw favoriete plek in de natuur? Even tussendoor, we zitten hier in een fantastische bosrijke omgeving waar jij woont.
Ja.
Dus dat viel mij al direct op.
Ja.
Wat misschien wel ook belangrijk is voor jullie natuur.
Ja. Ja, we hebben dit natuurlijk uitgekozen om hier te willen wonen.
Ja.
Wij noemen dit het paradijs. Hè? Dat zie je normaal na het leven, na de dood. Nou, ik leef hier al 30 jaar in het paradijs, dus zo staan we er wel in.
Ik snap het wel als ik het hier zie, ja.
Nee, ja, ik heb als kind woonde ik in Arnhem aan de rand van de Noordrand tegen de bossen van de Veluwe aan. En daar heb ik eigenlijk mijn hele jeugd, tot mijn 18e, was ik in het bos. Met vrienden op straat spelen, achter de meiden aan, allemaal ook gedaan. Maar ik was heel veel in het bos met honden wandelen. En dat vond ik fantastisch. Dus het bos van Arnhem, daar ken ik elke boom in die tijd. En dat was voor mij ook vanzelfsprekend dat ik nooit in een stad zal gaan wonen. Maar ja, we zijn aan de rand van een dorp bij een stad. Dat is het ideaal. En dit is, hier zijn we echt ingevallen in een bos met meertjes. En ja, sommige mensen gaan met de auto ergens heen om de hond uit te laten. Nou, die komen hier de hond uitlaten.
Ja.
En ik ga dan soms ergens anders heen om eens een keer wat nieuws te zien.
Ja.
Ja. Nee, de natuur is een inspiratiebron.
Ja.
En dat, er zitten hier eekhoorntjes in de tuin. Er zit hier elke ochtend een buizerd. Onze huisbuizerd, die zit hier in de grond wormen te eten of iets dergelijks. Ik weet niet wat hij doet. Maar dat is zo fantastisch. Dat
je kan hele dagen kijken wat er allemaal gebeurt. Zo'n reusachtige
vogel.
Ja.
Ik vind vogels ook wel iets met de ziel hebben. Hè? Dat verzin ik natuurlijk niet als eerste in de wereld. Maar dat een vogel representeert toch iets bijzonders in de natuur, vind ik.
Ja. En dat, je favoriete vogel?
Dat vind ik wel een lastige.
Ja, het gaat van vogels.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Ik vind zo'n buizerd, dat vind ik dan wel een machtig grote vogel.
Ja. Dat doet mij ook altijd enorm denken aan vrijheid.
Ja.
Het gevoel van vrijheid.
Ja.
Gewoon kunnen gaan en staan, kunnen zweven waar je wil.
Ja.
Ja.
Ik zag vanochtend net, moest mijn kleinkinderen ophalen over de snelweg. Een aantal ooievaars op zo'n paal zitten, dat vind ik altijd zo imposant. En toen kwam er een aalscholver over en ik denk, god, je zou toch... Vandaag dacht ik, je zou toch kunnen vliegen als aalscholver, gewoon... Met je vleugels flapperen en het is toch, ja.
En dan vind ik ook gewoon een tijd helemaal niks doen en dan zo voortgaan op de
warmte. Thermiek. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat vind ik wel, ja. Maar dat, ja, ik vind de buizerd, die zien we hier heel veel in het bos en in de weilanden. Dus dat heeft wel een, vind ik een indrukwekkende vogel.
Mooi.
Ja.
Ja. Hey, en wat is jouw ritme waar jij optimaal leiderschap kunt nemen in je eigen leven? Ik bedoel, leiderschap gaat niet alleen over een leidinggevende functie hebben, maar ook de regie pakken in je leven. En waar ben je optimaal? In wat voor ritme?
Ik vind het woord ritme wat ingewikkeld, omdat we hebben het net over... resonanties en frequenties gehad. Ik begrijp het woord ritme in jouw verhaal heel goed.
Ja. Laat ik hem anders stellen. Jij hebt best wel een hele verantwoordelijke baan gehad. Hoe heb je gezorgd dat je niet bezweek onder die druk? Onder het altijd bereikbaar moeten zijn. Dat je daar gezond bleef. Dat je goed voor jezelf zorgde.
Ja, ik denk dat een van de dingen is dat je ook lichamelijk gezond moet zijn. En fit moet zijn. Ik heb altijd... ook zoiets vanaf mijn 16e, toen ik brommer ging rijden, dacht ik, nou moet ik wat anders gaan doen. Ik zat altijd op de fiets als kind. En toen ben ik een training begonnen van de Canadese luchtmacht, XB-10. Een bekende training. En ik hoorde onlangs dat er ook een vrouwelijke versie van, uit de jaren 50, hè, volkomen achterhaald natuurlijk. Hè. Door allerlei nieuwe inzichten kan het allemaal veel beter. Maar dat Helen Mirren, die nu ook 75 is of zo, een Britse actrice, hè, van veel films, die doet hetzelfde. De hele leven al doe ik dat. 'S Ochtends 20 minuten zo'n training, ja. Van een aantal oefeningen, 20 minuten maar, met een stukje hardlopen.
Ja.
En in mijn jongere jaren, toen ik wat steviger was, of minder stevig was misschien, ben ik dat hardlopen doe ik in de keuken, hè, op een matje.
Ja.
Want het regent soms en ik heb niet altijd tijd. En in mijn vak had ik gewoon standaard iedere ochtend die 20 minuten sporten.
Ja.
En dan in het weekend langere afstand lopen. Dat dus je lichaam gezond houden. Dus wat ik met een paar vrienden in de bossen halve marathons lopen, dat is denk ik ja, een sleutel tot een heel gezond leven.
Ja.
Dat is wel mijn ritme geweest.
Ja. En is dat vooral sporten, bewegen voor jou?
Nou, hardlopen dus. Andere sporten, dat is wat minder belangrijk voor me.
Ja.
En die ochtendgymnastiek, een aantal oefeningen.
Ja.
En dat heb ik mijn hele leven gedaan en dat houdt mij fit.
Ja.
Ik liep laatst, maar dat is alweer een paar jaar geleden dus, met een co-assistent door het ziekenhuis, die lopen dan een week met me mee zo. En loop je altijd met 2 treden tegelijk de trap op? Dan denk ik, doe ik dat? Ja. Ik zeg, dan doe ik het altijd. Ik kan niet normaal een trap oplopen.
Die bovenbeenspieren trainen, hè?
Ja, dat staat in die XB10 training ook.
Ja.
Neem een trap met 2 sporten tegelijk, dus dat doe ik sinds mijn 16e.
Oh, wat grappig.
En dat weet ik niet eens meer, want dat gaat vanzelf.
Nou, consequent volgehouden dan, hoor.
Ja.
Zo.
Maar dat blijkt, dan blijf je fit.
Ja.
En ik ben veel minder hard gaan lopen buiten, want dat is natuurlijk slecht voor je gewricht als je dat te lang doet enzovoort enzovoort.
En heb je vaak ook nachtdiensten gedraaid? Want ja. Dan heb je misschien, hoe deed je dat dan?
Ja, ik sla wel eens een dag over, je moet niet overdrijven. Nee, als het niet uitkomt dan, op vakantie komt het ook vaak niet uit. Maar het is de basis van mijn leven, dat is het ritme van mijn leven.
Ja.
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 Als je het over ritme wil hebben.
Ja.
Gewoon iedere ochtend gymnastiek. Ja, ik heb altijd, ook wat dat ik op vakantie spullen meeneem. Omdat ik heb dan van die gewichtjes die ik er ook in heb. En van 2 kilo hoor, niks. Maar wel 50 keer, hè. Ik bedoel, dus je lijf fit houden. Matig alcohol, niet roken. Ik denk dat fit zijn.
Ja.
Ik heb ooit een keer in mijn opleidingstijd, al heel lang geleden, dat er een feestje was in de met de staf of weet ik wat. En de volgende dag moest ik een operatie doen. Toen heb ik tegen mijn baas gezegd, ik doe het niet. Ik heb gisteravond gedronken. Ik ga nou niet opereren.
Hmm.
En toen heb ik na de hand bedacht, dat ga ik dus nooit meer doen.
Ja.
Dat ik voordat ik aan een mens moet opereren de avond ervoor alcohol gebruik. Want dat kan niet.
Je bent niet scherp genoeg.
Nee, ik hou van een glas wijn en maar dus altijd in het weekend dat ik niet hoef te werken.
Nee.
Want dat vind ik toch dat is ook wel prettig hoor.
Ja.
Dan drink je vanzelf ook niet zoveel.
Nee. En daar heb je ook dan een grens aangegeven van dit doe ik niet. En ik heb de afgelopen tijd best wel veel ook in de zorg gewerkt. Ziekenhuizen met coaching en training. Ook ouderenzorg. En ik heb daar ook gezien hoe onder druk de zorg staat. En dat gaat de komende jaren niet minder worden.
Nee, nee.
Dus het is meer aan hoe gaan we ermee om? En
ja.
Hoe lossen we dingen anders op? Hoe richten we dingen anders in? En als ik dan aan jou vraag, en gesproken over leiderschap. Toen je begon, was dat misschien heel anders dan hoe het nu is. Want je komt nog regelmatig bij ziekenhuizen. Je zit in een commissie die kijkt naar het opleiden van nieuwe artsen.
Ja, van medisch specialisten. Niet zozeer van co-assistenten.
Okay.
Maar van medisch specialisten. Daar is een commissie voor in Nederland die controles doet op kwaliteit van opleidingen.
Okay.
En daar zit ik in een commissie die dat doet, ja.
Okay. En hoe ervaar je die ontwikkeling van druk en misschien een verandering van leiderschap over de jaren heen?
Ja, dat is dramatisch. Dat is heel erg veranderd. Het was in de tijd dat ik begon heel normaal dat je 70, 80, soms 90 uur werkte in een week. Minder deed je eigenlijk niet. Het was tot 7, 8 uur 's avonds gonsde het hele ziekenhuis van activiteiten. En de baas was de baas en die zei wat er moest gebeuren. Dat heb ik nooit geaccepteerd. Ik heb vanaf het begin, bij mijn eerste baantje, ben ik naar de ziekenhuisdirectie gegaan. Van nou, voor die specialist werk ik niet meer, want die koeieneert mij. Dat wil ik niet. Ik zei, ik kan wel nuttig werk voor die andere dokter doen die nu geen assistentie heeft. Oh ja, dat was goed. Dat was mijn eerste baantje ook. En ik heb zelf altijd leiderschap niet geaccepteerd als dat niet op een redelijke basis was.
Mm.
Je moet leiderschap niet afdwingen, dat moet vanzelf groeien.
Mm.
En er waren ook in datzelfde ziekenhuis een paar chirurgen die zo mooi werk en zo mij ook goed aanstuurden en leuk, wel met gezag, maar niet met... Niet met bullebakken en met bully-gedrag, zoals we dat nu noemen.
Ja.
En dat is iets waar we nu nog steeds hard tegen strijden. Het bully-gedrag van medisch specialisten, en dat is nu goed aan het uitsterven. Dat kan niet meer. En nou ja, de wereld draait niet meer door, hè, dat programma zoals je weet, doordat de samenleving het ook niet meer accepteert.
Nee. En je was eigenlijk heel jong toen je daar al aangaf, dit is niet wat ik wil.
Ja.
Dus... Dat is de tweede keer dat ik je nu hoor dat je een grens aangeeft.
Ja.
Ik denk dat dat echt ook heel belangrijk is. Dat is ook zelfleiderschap. Verantwoordelijkheid nemen.
Voor je eigen situatie.
Voor wat
je
wel en niet wil.
Ja.
Ja.
Ja, en de consequentie kan me niet schelen. Want dit is niet acceptabel. Ik laat mij niet koeieneren als mens.
Ja.
Ook als het was ik 23. Hè? Dat kan niet. Je gaat respect met mensen om. En dat heb ik ook mijn hele leven met andere mensen gedaan.
Ja. Daar ben ik volledig mee eens. En er zijn ook heel veel mensen die dat niet durven. Dus die passen zich aan, terwijl ze diep van binnen eigenlijk weten dat het niet klopt.
Ja.
Nee. En uiteindelijk resulteert dat dus in verkrampte. Ook iets van een ziekte, burn-out, ja. Stress.
Ja. Ja, als je in zo'n situatie dat een baas jouw koeieneert door blijft werken, dan krijg je een burn-out.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Dat is niet oké.
Okay. En ik denk dan ook, waar komt dat gedrag vandaan, hè? Dat bully-gedrag waar je het
over hebt. Maar dat is natuurlijk vaak met mensen die kinderen mishandelen en zelf mishandeld.
Hebben ook
mensen,
trauma.
En mensen die bullyen om zich heen, die zijn ook geboeid als kind.
Mm.
Maar op een gegeven moment moet je het wel doorbreken. Dan moeten we een keer zeggen, dat is niet normaal. Je kan wel de medisch specialist zijn met grote hoofdletters, maar je gedraagt je wel als mens hier. En niet als iets anders.
Nee.
Maar ja, het is ook... Ja. Het kost mij geen enkele moeite. Ik ben bij mijn afscheid door een van de schoonmaaksters van de OK te eten gevraagd. Omdat ik altijd zo aardig was. En ik zeg altijd, als ik de schoonmaker zie in mijn omgeving en het zie, zeg ik, goh, wat fijn dat je het schoonmaakt. Want het is wel essentieel dat dat op zo'n operatiekamer goed gebeurt.
Mm.
En dan hoor je na afloop, dat ik dan een van de weinigen ben die ze überhaupt ziet staan.
Mm.
Ik hoorde laatst een heel interview van iemand die schoonmaakte bij de Bijenkorf, geloof ik. Ik weet niet, maar... Die daar al zijn ziel en zaligheid in stopte. Dat helemaal fantastisch, geweldig. Maar ja, het grootste probleem is dat mensen zien mij niet. Je wordt niet gezien. Je bent er niet. Want je bent niet belangrijk tussen aanhalingstekens. En dat heb ik heb altijd ook in het... De mensen die het ziekenhuis schoonmaken zijn mensen.
Mm, absoluut.
En daar praat ik mee. En dan, hoe was je vakantie?
Het zijn allemaal mensen, de een is niet beter dan de ander.
Dat bedoel ik.
Omdat ze toevallig een hoge functie hebben.
En dan ben ik
er
natuurlijk trots op dat een van mijn medewerkers van de OK die schoonmaakt, mij op een etentje heeft gevraagd om me te bedanken bij mijn pensioen.
Ja.
En aan de andere kant schaam ik me ervoor dat ik het tot een categorie mensen hoor waar dat kennelijk niet normaal is. Ja. Dat je mensen als mensen behandelt.
Ja. Ik vind dat ook echt een kenmerk van een goede leider. Van een authentieke leider die zich niet hoeft te verantwoorden, hoeft te schamen, die zich gelijkwaardig voelt met ieder ander mens, die zich niet ergens boven hoeft te zetten. Dus dat vind ik mooi om te horen. Ik zit hier ook nu. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Ik heb je gebeld. Ik heb je uitgenodigd. Wil je met mij een podcast opnemen? Wil je het gesprek aangaan? En ik zit nu hier bij jou thuis. En dat doe je gewoon. Weet je?
Ja, maar jij ook. Ja. Vind ik ook wel goed. Ja, wederzijds. Ja,
dankjewel. Maar, dat,
maar ja, het is,
dat vind ik iets moois.
Maar niet iedereen durft dat of heeft die vrijheid in zijn leven om dat te kunnen.
Mm, absoluut.
En dan kan je natuurlijk allerlei psychopathologische verhalen over indelen. Maar ik denk dat ik dat... Ja, je kan dat ook niet leren, dat zit in je. Je kan niet doen alsof.
Nee. En ik denk dat een groot stuk in die vrijheid in jezelf ook wel... te creëren valt, in ieder geval te vergroten valt.
Je kan jezelf
onder andere...
wel programmeren, ja.
Precies.
Ja, je kan het wel leren, denk ik. Ja. Maar ja, het is makkelijk als het van nature komt.
Ja. 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 Hey, en verandering, hè? Dat, je noemde daar straks ook al even dat er best wel vaak emoties bij kwamen kijken. Bijvoorbeeld als er iemand het niet overleefde.
Ja.
Of nou, bijvoorbeeld, ik heb zelf te maken gehad met twee veranderingen die na mijn operatie er waren. Eén was epileptische aanvallen. Dat gebeurt wel vaker na zo'n lange hersenoperatie. Ik heb er korte tijd 5 gehad en daarna nog een aantal. Daarvoor heb ik medicijnen moeten gaan slikken, terwijl ik dat eigenlijk liever niet wilde.
Ja, tuurlijk.
En nou ja, omdat ik dat 2 maanden geleden nog een aanval heb gehad, mag ik nu bijvoorbeeld ook 1,5 jaar niet auto rijden. Niet ideaal, maar oké, okay, het is een verandering om mee om te gaan. Mm. En de tweede verandering was na de operatie dat de rechterkant van mijn gezicht gevoelloos is geworden. En het kwam omdat de tumor rondom de gevoelszenuw zat.
In die gevoelszenuw, ja.
Ja, en het was onmogelijk om dat eigenlijk niet weg te halen of niet te beschadigen.
Ja.
En dat maakt dat ik daarmee heb leren leven. En ik heb me soms wel heel klein gevoeld op het moment dat niemand daar een grap over maakte. Want als ik een broodje eet met iets met saus, kan het op mijn wang zitten terwijl ik het niet voel.
Ja.
En er zijn maar weinig mensen, kijk, goede vrienden en zo, die weten het. Maar die dat eigenlijk weten. Ik kan die mensen met zo'n grap niet kwalijk nemen, want die weten het niet.
Ja.
Maar ik heb dat af en toe wel heel moeilijk gevonden.
Ja.
En ik heb daar altijd mee leren omgaan. Om mijn eigen trucjes te leren. Dat ik altijd check of het wel oké is. Dat er niks hier rond mijn mond zit. Een loopneus met verkoudheid.
Ja.
Dan voel ik dat ook niet. Maar jij hebt dat ook bij heel veel patiënten zien gebeuren. Of ze het nou wel of niet hebben overleefd.
Ja.
Hoe ze omgaan met verandering. Met verandering van lichaamsfuncties.
Ja.
Functies van het brein. Emoties, verlies. Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je daarmee omgegaan?
Nou, om te beginnen denk ik dat je moet benoemen. Dat je realiseert dat wat die ander doormaakt.
Mm.
Dat niet alleen maar zeggen, nou, het gaat allemaal goed. Maar dat je ook kan zeggen, goh, het gaat allemaal goed. Maar je hebt natuurlijk wel last van. En dan kan die ander zich uiten. En ja, ik heb ook een paar patiënten die geweldig beschadigd zijn. En die hebben er een boek over geschreven.
Ja.
Dat is ook zo leerzaam. Dat die is een vrouw die werd halfzijdig verlamd na een hersenbloeding en een operatie daarna. En die heeft een kookboek geschreven met koks en een eenarmig kookboek. Nou, dat is ontzettend mooi.
Wauw.
Ja.
Bijzonder.
Nou goed, dat is niet de manier waarom ik ermee omging. Maar wel, ja, daar komen ze natuurlijk zo'n boek brengen en laten zien hoe het met ze gaat.
Het is deel van het verwerkingsproces ook, hè?
Ja.
Van het rouwproces eigenlijk, het omgaan met verandering.
Ja, goed, daar zal ik ook beslist wel fouten mee gemaakt. Maar ik heb heel veel patiënten gehad met een speciaal ziektebeeld. Met heel veel hersentumoren die ook steeds weer terugkomen. Wat ook alleen maar erger wordt, een erfelijke aandoening. Vooral omdat wij dat met die speciale bestralingstechniek in dat gamma knife konden behandelen. En die heb ik dan met hun steeds weer een stukje inleveren van kwaliteit en mogelijkheden moeten begeleiden. En dat daar ben ik ook vaak bij mensen wel thuis geweest. Ook als het aan het eind van het verhaal ik het niet meer kon, een afspraak bij mensen thuis en dan met de huisarts erbij. Om te zeggen, nou, hier staan we. En dan heb ik van tevoren, is dat natuurlijk allemaal in ons team besproken, hè, dat er niks meer te doen is. Dat is niet de beslissing die ik in mijn eentje neem.
Ja.
Gelukkig, dat kan je delen met een heel team van deskundigen. En dan belde ik nog eens met een collega in een academisch ziekenhuis. Goh, weet jij nog iets nieuws wat ik gemist heb? Dat kan je dan niet voorstellen, want ik zorg wel dat ik bijblijf. Maar toch, hè, niet dat ik iets mis, want ik laat nu een patiënt gaan.
Ja.
Hè, in de, 40, 50 jaar en zeg dat ik niks meer weet.
Ja.
Dan moet het ook wel echt wel zo zijn.
Ja.
Nou, dan ging ik mensen thuis samen met de familie, kinderen erbij. En dan een heel verhaal over de laatste levensfase.
Ja.
En ook dat is iets wat meeste medisch specialisten niet doen. Bij iemand thuis langsgaan. En dat zeg ik tegen
persoonlijke band
al mijn assistenten.
Mensen.
Ja, maar tegen al mijn assistenten. En die mensen hebben ook altijd mijn 06-nummer gehad.
Mm.
En heeft nooit iemand misbruik van gemaakt. Dat doen mensen niet.
Het is ook vertrouwen wat jij ze dan biedt, hè?
Ja.
Dat ze er oké mee omgaan.
Ja. En als ze het wel belden, dan was er ook wat. En dan moest ik ook wat.
Ja.
Maar ik probeer ook aan mijn assistenten, kom uit je ziekenhuis. Kom uit je comfortzone. En ga kijken hoe die mensen leven en wat ze meemaken. En dan zie je ze met hun kinderen thuis. Dat is natuurlijk heel anders dan... Maar dat heb ik ook wel eerder gedaan bij ook speciale categorieën patiënten, waar speciale experimenteel, in ieder geval nieuwe behandelingen deed, waar ik niet zomaar iemand anders op af kon sturen. Nou, dan moesten ze vaak naar het ziekenhuis en dan ging ik vaak ook bij hun thuis lang.
Ja.
En dan, ja, dat is nuttig, denk ik.
Ja. Heb ik en ook ik wel kan me ook voorstellen, als je zo'n persoonlijke band met mensen opbouwt, dat het ook lastig kan zijn als je ze moet loslaten. Hoe was dat voor jou?
Dat is ook wel een stukje professioneel instelling. Maar er zijn wel mensen waar ik echt 20, 25 jaar mee opgetrokken heb. Ja. En dan, eentje kan ik me goed herinneren. Die was het 15-jarig jubileum van ons gammanijf. Vooral met de ernstige schade aan allerlei systemen. Ontzettend aardig mens. En die moest toen gammanijf behandelen. En bij het jubileum heeft ze gezegd, oh god, ik zie dat er ook patiënt is. Waarom mag ik niks? Jij mag ook wat zeggen. Dan mocht ze een praatje houden.
Oh, leuk.
Ja. En die heeft op een gegeven moment, had ze 7 behandelingen gehad. En toen kwam ze met een stempelkaart. Zo van, kijk, er zijn nog 3 vakken. Als ik er 10 heb, wil ik wel een cadeautje. Dus of een bos bloemen, of een dagje uit met de dokter, of nou iets anders. Hè? Ik zei, nou, dan mocht ik aankruisen wat het is. Ik zei, nou, dat wordt een dagje uit met de dokter natuurlijk.
Oh, fantastisch.
En toen moest ze op één keer 3 sessies van 1 behandeling hebben. Zei ze, ja, dat is wel 3 keer beuten. Kom maar op. Ik zei, nou. Ze had een zus met kinderen en ik heb kleinkinderen. Ik zei, we gaan een keer naar de Efteling met z'n allen.
Oh, wat leuk.
En toen zijn we met haar en haar zuster en mijn zoon en mijn kleinkinderen naar de Efteling geweest.
Ja, grappig.
Ja, een leuk mens. En daar heb ik leuk contact mee. Ja, en in het eind van de levenfase was ze op een vakantie in Italië. Nou, dan stuurde ze om de 3 dagen een fotootje hoe goed ze het had. Terwijl we allebei wisten dat ze nog maar een paar weken te leven had.
Ja.
Maar dat ze, het gaat goed met me, ben blij. En,
ja.
Nou, dan ben ik ook nog een keer bij haar thuis geweest.
En toen dan bleek, kan je daar ook wel vrede mee hebben.
Toen bleek dat mijn secretaresse de week daarvoor bij de langs geweest was.
Oh, ja.
Ik heb vaak mijn secretaresse in de spreekkamer zitten. Om allerlei administratieve dingen, niet het contact met de patiënt te laten interfereren. Dat vond ik ook erg in de zorg, dat wij steeds meer administratieve taken in de spreekkamer kregen. Dat is normaal, vindt iedereen in de digitale wereld. Maar ik vind dat niet normaal, want in de spreekkamer spreek je.
Ja.
En dat doe je niet administratie. Maar dat is tegenwoordig kent van de patiënt van veel artsen alleen maar het linkeroor.
Ja.
Want hij zit gapend naar het scherm te kijken en zijn handen op het toetsenbord.
Ja.
Ik ben onlangs...
Dan is het goed om af en toe te herhalen dat het om mensen gaat, hè?
Juist.
Ja.
En ik heb altijd recht tegenover mijn patiënt gezeten. En vaak deed mijn secretaresse met instemming van de patiënt. Dat heb ik altijd netjes gevraagd. Vind je het goed dat ze erbij zitten?
Want ja.
Dan heb ik meer tijd voor u. En dan, nee, zeker. Nou, dat vindt nooit iemand erg. En dan moet je ook over intieme dingen durven praten. Want dan moet die patiënt ook het vertrouwen hebben dat dat ook kan als er iemand bij zit. Hè?
Ja. Ja.
En dan... ik heb ook al eens aangeboden, ze kan wel even weggaan, maar dat is eigenlijk nooit aan de orde. Maar dan kwamen patiënten met een cadeautje voor mij en eentje voor de secretaresse, voor Sylvia.
Ja.
Dat was ook hartstikke leuk.
Oh, mooi.
Ja.
Hey, als je de afgelopen jaren meemaakt, hè, dan is de internet, de informatieimpulsen die we krijgen op ons afgegooid, enorm toegenomen. De wereld is heel erg veranderd. Er wonen veel meer mensen in de stad dan in de natuur. Dat doet iets met ons brein. Het wordt overprikkeld. Het gaat eigenlijk, de ontwikkelingen buiten ons gaan sneller dan dat we eigenlijk kunnen verwerken. De burn-outs zijn groter binnen bedrijven dan ooit.
Ja.
Zeker ook al op hele jonge leeftijd. Uitstroom is hoog. Ik merk dat de organisaties waar ik dan ook mee samenwerk, dat die daar echt wel mee struggelen. Vandaar dat het leiderschapsprogramma, wat Rhythm dus heet, ook werkt met de natuur.
Ja.
Hoe zie jij de combinatie tussen brein en natuur?
Ja, dat is denk ik essentieel. Dat mijn dochter heeft gewerkt in Den Haag, in een organisatie die met kunst en bomen kinderen uit de scholen, met dus lespakketten naar scholen ging. En die kinderen met die lespakketten en in de natuur meenam.
Ja.
Juist om te zorgen dat die stadse kinderen in de natuur zien. Weten dat er natuur is.
Ja.
Want ik denk dat dat heel heilzaam en heel genezend is. Wij zijn niet alleen maar gemaakt om in blokken te leven. Maar juist om het sierlijke en het niet scherp afgeronde hè, van de natuur om ons heen te zien.
Ja.
De vormen, de indrukken, de kleuren, het groen, hoe rustgevend.
Ja,
ik denk dat natuur, ja, wat ik net vertelde, sport in de natuur, dat door het bos rennen, dat is zo essentieel.
Ja.
En dat moeten mensen meer doen.
Ja.
Ik denk overigens dat naar natuurfilms kijken een heel vergelijkbaar effect kan hebben.
Ja, dat kan ook al de effecten
het hoeft
bereiken.
Het hoeft helemaal niet zijn dat je persoonlijk... Maar gewoon naar een natuurfilm kijken in plaats van naar een volgende schiet... action movie, die ik trouwens ook wel eens leuk vind hoor.
Ja.
Maar ja, ik denk dat natuur heel helend is voor mensen.
Ja, dat weet ik ook wel zeker. En daar straks zei je ook nog iets over intuïtie.
Ja.
Dat is ook onze natuur. Hè?
Ja, natuurlijk.
Want ook bijvoorbeeld binnen de zorg, binnen de geneeskunde... heb je waarschijnlijk meegemaakt dat je heel rationeel wordt opgeleid. En wordt dat stuk intuïtie... Soms, hoe ga je
Ja, dat is natuurlijk het vak en het leren en de kennis vergaren.
Mm-hmm.
Dat gaat natuurlijk met ABC en heel zwart-wit. Maar we leren het vak wel van dokters. En het... Toevallig had ik net een gesprek met een jonge huisarts. En die zei, ja, wij noemen dat pluis of niet pluis.
Mm.
En dat is wat ik ook als jonge dokter al leerde. Dat een ervaren arts... je kan netjes al je checklisten afwerken. En de standaard behandelingen instellen. Dat heette dan ook de standaarden hè, mm-hmm. in de huisartsgeneeskunde. De protocollen. Maar als er een ervaren arts... Die er is iets niet pluis of het is wel pluis.
Ja, dat is gewoon de gut feeling, de intuïtie.
Die is er.
Ja.
Die is er en dat mag er ook zijn.
Ja.
Maar daarnaast moet je het wel... het is niet het enige wat er kan zijn. Maar ervaren artsen hebben natuurlijk iets en dat heet intuïtie.
Ja.
En dat moet je opbouwen in de loop der jaren.
Dat is heel waar.
En ik ben benieuwd of die AI-systemen, dat wij er misschien wel achter gaan komen, dat die ook met intuïtie gaan werken. Kijk, als je je hele checklist afwerkt en alles, elk onderdeel onderzocht hebt, kom je tot onderaan de streep een optelsom en kan je tot een diagnose komen. Maar intuïtie maakt juist die sprong mogelijk van A naar B en opeens bij de uitkomst, in plaats van het hele alfabet af te moeten werken.
Ja.
Er zit wel een risico in dat je dingen stappen overgeslagen hebt en een verkeerde afslag gepakt hebt ergens. Dat heet dan bias. Hè? Dat jij als. Ja, ik ken wel artsen die een bepaalde diagnose hoog in een vaandel. Nou, een driekwart van die patiënten had dan ook die afwijking. En dat is denk ik dan ook weer niet goed.
Mm.
Dus een pluis of niet pluis altijd bij dezelfde diagnose uitkomen, moet je zelf ook achter je oren krabben.
Ja, precies. Ja,
dat kan niet allemaal waar zijn.
Nee.
Dus het heeft ook een risico. Maar... En ik ben heel benieuwd, want je had het over de IT, hè, de invoering van al die nieuwe technieken. Of dat AI-verhaal, dat kan wel eens heel interessant worden. AI, dat is natuurlijk... Iedereen zegt, ja, zo'n computer is koud en kil, maar dat is het niet. Het eerste wat ik aan ChatGPT vroeg, schrijven ze gedicht over de winter in de stijl van Walt Whitman. Dat was mijn eerste vraag aan ChatGPT.
Oké, ja.
En ChatGPT kent natuurlijk alles wat Walt Whitman geschreven heeft. Dat is een Amerikaanse dichter van 100 jaar geleden, weet ik. Maar er zijn ook heel veel boeken over hem geschreven. Dit kent ChatGPT ook. En wanneer is die ziel van Walt Whitman in zo'n gedicht van... gegenereerd door een computer, is die ziel daarin teruggevangen.
Mm.
Dat is wel een bijzondere overweging. Want het zijn allemaal boeken geschreven door mensen. Hij was zelf een mens, alles wat hij geschreven heeft, is door een mens geschreven. En zo'n AI-programma ontwikkelt een soort... Ja, die moet dan toch keuzes maken over welk woord kies ik wel in zo'n gedicht.
Ja.
Want Walt Whitman heeft vast wel een gedicht over de winter geschreven. Maar als ik het zo vraag, moet dat programma de geest van Whitman zoeken in al die literatuur. Al die duizenden, miljoenen verwijzingen naar Walt Whitman.
Ja, dat is knap. En kan het veel sneller dan menselijk brein.
En wat komt er dan naar boven? Is dat Walt Whitman? Of is dat een computer? Ja. Ik denk dat het Walt Whitman is.
Ja. Vind je het beangstigend dan?
Nee, helemaal niet. Nee. Is toch leuk?
Ja. Nou, het is zeker interessant. En ik weet zeker dat het ook een ondersteunende rol, een hele goede ondersteunende rol kan vervullen.
Ja.
Ook zeker, hè, zodat leiders van de toekomst zich kunnen focussen op datgene waar het echt om gaat en waar de mens voor nodig is. En dat bijvoorbeeld AI andere stukken kan overnemen. Laat ik hem daar dan mee afronden. Als je naar de toekomst kijkt en dan specifiek jouw ervaring, natuurlijk binnen leiderschap in de zorg, maar ook bredere zin. Hoe zie jij leiderschap van de toekomst?
Ik denk dat de AI ons gaat vertellen dat we het huis uit moeten en de natuur ingaan.
Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel voor dit mooie gesprek.
Ja, het was leuk.
Guus en ik hebben het vandaag gehad over zijn ervaring met de natuur. Zijn eigenlijk hele leven heeft hij in de natuur gewoond. Het heeft hem ook heel veel gebracht. Zijn ritme van iedere dag, zijn oefeningen doen, hardlopen. Heeft hem ook geholpen om eigenlijk staande te kunnen blijven in een baan als leider binnen de zorg, neurochirurg met heel veel verantwoordelijkheid. De persoonlijke band die hij eigenlijk heeft opgebouwd met de verschillende mensen, zowel collega's als patiënten, waar hij zelfs af en toe een dagje mee uitging naar de Efteling. En de leiderschap binnen de zorg en wat de toekomst is van leiderschap. Dankjewel voor het luisteren. Als je vragen hebt voor Guus Beuthe of voor mij, zijn ze altijd welkom. Heb je ideeën of suggesties of tips voor nieuwe gasten, zijn ze ook altijd welkom. Contactgegevens staan in de show notes. Dank jullie wel en tot de volgende. Ben je net zo enthousiast als ik over rhythm in essentie, over meer in contact komen met de natuur, voor jezelf, je organisatie en leiderschap in het grotere geheel? Wil jij ervoor zorgen dat we meer mensen bereiken en ze bewust maken dat het ook anders kan? Laat dan alsjeblieft een review achter. Ik ben je heel dankbaar.